Hey Karin!
Hey, goedemiddag Maris.
Hey, let's talk business!
Yes, en waar gaan we het vandaag eens even over hebben? Want volgens mij, want ik zie uw oogjes glinsteren en neem je zo'n bepaalde houding aan. En dan is dat voor mij een teken dat je wel een onderwerp hebt.
Ik denk dat ik een leuk onderwerp heb.
Zie je?
Ja, ik denk dat ik een leuk onderwerp heb.
Nou,
Kijk, we zitten natuurlijk zeg maar zo halverwege de derde maand van het jaar.
ja.
Dat betekent dat we volop bezig zijn met onze jaardoelen.
Ja.
En dat betekent ook dat dit ook het moment is om gewoon eens te reflecteren van hoe doen we het nou eigenlijk? Lopen we een beetje op tempo? Lopen we een beetje op stoom? Leren we genoeg als organisatie?
Ja.
En daar gaat het vaak, nou ja, dan laat ik het zeggen, daar eindigt vaak de discussie. Terwijl ik denk dat de discussie daar juist zou moeten beginnen. Dus ik zou het met jou willen hebben over lerende organisaties en lerende teams.
Dat vind ik een heel mooi onderwerp.
Ja, dat dacht ik al.
Ja.
Het gaat ons nauw aan het hart, zal ik zeggen.
Ja. Ten meer ook omdat als je van de ontwikkeling bent, hè, zoals wij zeggen dat wij zijn, DNF Business School, dat lerende teams en lerende organisaties daar wel voorwaardelijk voor zijn. En wat je ziet in de praktijk, althans, want ik vind het mooi dat jij begint met, we zijn er weer halverwege de derde maand. En het is niet alleen dat we halverwege de derde maand zijn, maar we hebben ook geen 12 maanden. Hè? Dat is, hebben we al eerder uitgelegd. We hebben maar 9 maanden. En als je dan zegt, we zijn halverwege de derde maand, betekent dat we bijna een derde erop hebben zitten. En als je dat plaatst in het perspectief van onze doelen, hoe gaat het dan, hè? Zijn we dan nog steeds goed bezig en op koers en hebben we die 9 maandstermijn in gedachten? En zijn we bezig met niet alleen de focus te hebben op onze doelstellingen, die ook proberen te realiseren, maar ook stapsgewijs te kijken van wat doen we om die doelen te realiseren? Hè? Werkt dat of werkt dat niet? En waar zouden we moeten bijsturen? En hoe kunnen we nou met elkaar leren om zo effectief mogelijk uiteindelijk onze doelen te realiseren? En wat je vaak ziet in die derde maand, is dat we weer een beetje, de voorjaarsvakantie is weer wat achter de rug, dat we een beetje over zijn tot de orde van de dag. En de orde van de dag houdt dan in, we doen met name veel. We doen met name veel van datgene wat over ons bureau is staan.
We werken vooral heel hard.
Ja.
We vergaderen voor ons gevoel heel effectief.
Ja.
En we hopen dat het goed komt.
Exact. Ja, dus dat vind ik wel een mooie samenvatting van de status van het bedrijfsleven. Nou, laten we zeggen, de status waarin organisaties zich bevinden.
Ja, en laten we wel zijn, hè, er zijn natuurlijk overal goede uitzonderingen. En dat is ook top, want daar leren we ook weer met elkaar van, hè? Want
Absoluut.
een van de manieren waarop we leren, en dat is een manier die ons mensen heel goed ligt, is naar kijken en feitelijk afkijken hoe anderen het doen.
Ja.
Dus goede voorbeelden, daar worden we gewoon heel erg, daar worden we wijs van.
Ja, voorleven eigenlijk, hè? Dus, maar ook zelf doen en ondervinden waar je dan tegenaan loopt. Hè, wat goed gaat en wat niet goed gaat. Omdat op het moment dat je alleen meekijkt, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dat je alleen meekijkt met de ander, dat je dan denkt van nou, dat trucje beheers ik wel. En tegen de tijd dat je dan zelf moet doen, dan blijken er toch dan aspecten in te zitten van dat trucje wat je nog niet helemaal beheerst.
Ja, ik vind er dus ook een heel groot verschil tussen meekijken en afkijken.
Ja, oh, dat vind ik wel een mooie nuance.
Bedoel, denk even terug aan je middelbare schooltijd. Ik
Ja.
heb het niet heel vaak gedaan, maar als je met iemand meekijkt, dan heb je een passieve houding. De ander is in de lead, de ander doet iets, jij kijkt mee, maar je hebt ook niet echt een belang.
Nee.
Op het moment dat je afkijkt, en nogmaals, heb ik niet heel veel ervaring mee, maar ik heb het wel heel veel zien doen, dan heb je een belang bij het afkijken. Want dat is dus een actieve houding. Afkijken is een actieve bezigheid. Laat ik het maar zo zeggen.
Ja.
Want het gaat niet alleen maar over het kijken wat heeft die ander staan. Nee, maar ik wil kijken wat die ander heeft staan. Maar ik wil het ook zo goed bekijken dat ik het echt registreer, zodat ik het kan reproduceren op mijn eigen proefwerk.
Ja, nou waarschijnlijk is het daar een keer bij mij misgegaan. Ik heb één keer afgekeken en ben meteen gesnapt.
Ja, ik heb een soortgelijk verhaal. Ik werd een keertje verdacht van afkijken. Het gek was, had ik het niet eens gedaan, maar oké. Okay. Maar ik werd verdacht van afkijken. Toen zei dat was bij een les Duits. En toen zei mijn Duitse juf, Mariska, kom jij hier maar voor in de klas zitten. In je eentje aan zo'n tweepersoons tafeltje, zal maar zeggen. Om te borgen dat ik niet kon afkijken.
Ja.
Toen haalde ik prompt een 8 op die overhoring.
Oh.
Misschien is de boodschap iets minder afkijken.
Ja.
Nee, maar als we gaan praten over lerende organisaties, met name lerende teams, hè, want ik denk dat daar zit voor mij de essentie. Ja, als we praten over het middenveld van de organisatie, dus managers, leidinggevende, stafprofessionals, die hebben vaak minder invloed op de hele organisatie, maar hebben wel heel veel invloed op hun eigen team.
Ja.
Of je nou zeg maar hiërarchisch verantwoordelijk bent voor dat team, of dat je inhoudelijk verantwoordelijk of medeverantwoordelijk bent voor de prestaties van het team, dat geldt vaak voor stafprofessionals.
Ja.
Daar kun je die principes van leren, kun je daar heel goed in implementeren en zo effectiviteit vergroten.
Ja.
En wat we vaak zien, hè, is op het moment dat jouw team begint met lerende principes, is dat het een olievlekwerking heeft naar de rest van de organisatie.
Ja.
Dat betekent dat je met iets onschuldigs aanpakken in jouw eigen team, namelijk de manier waarop we reflecteren, de manier waarop we dingen bespreken en daar onze lessen uithalen, een lerend team zijn, is dat dat eigenlijk heel snel opgevolgd wordt in de rest van de organisatie. Want jij gaat resultaten behalen, jij gaat verbeteren als team. En ja, daar wil iedereen aan meedoen. Dus zo simpel is het.
Ja, zo is het.
Ja. En in dit kader, ja, ik heb daar ook wel eens bij ons op de DNS campus over geschreven. Ik vind dus bijvoorbeeld dat je als middenvelder proactief faaloverleggen moet plannen.
Ja.
Dat zijn overleggen waar je het met elkaar over hebt, waar, wanneer en hoe je gefaald bent in het werk.
Ja.
Met andere woorden, het systeem van wat eronder zit is, je hebt een bepaalde doelstelling, je wil iets bereiken. Je bedenkt hoe je dat gaat doen, je onderneemt actie en je behaalt je doel niet.
Nee.
Hè? Dat even in grove lijnen is falen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een interessant gegeven, want je kunt wel zeggen, nou, je moet beter je best doen. Maar als je beter je best doet, ga je hetzelfde trucje herhalen en is de kans dat je dan je doel behaalt, is het gewoon niet groot.
Nee.
Wat je veel...
Ik vind dat wel een hele mooie suggestie, een faaloverleg.
Ja.
Maar als ik daar wat over nadenk, dan denk ik wel dat er een aantal randvoorwaarden voor zijn.
Nou, vertel.
Nou, en dat is denk ik ook een beetje in de lijn met Lenkioni, dat er vertrouwen moet zijn binnen een team. Dat er een cultuur moet zijn, hè, waarin je niet afgerekend wordt, maar waarin je feitelijk beloond wordt op het onderzoeken van je fouten.
Ja, en ik denk dat je dat al zeg maar in gang zet op het moment dat je heel bewust een faaloverleg plant. Want dan kun je het, dus ik bedoel, een faaloverleg waarbij je zegt, nou, vertel even je falen en dan geef ik je een tik. Dat is zeg maar een heel kort leven verschoren.
Nee, dat is wel zo, maar je kan als nieuwe manager, hè, kan je vanuit een cultuur komen waarin dat vertrouwen heel erg aanwezig was en eigenlijk niet ter zake deed, omdat het zo vanzelfsprekend was dat de organisatie daardoor ook ging groeien en kon groeien. En je gaat naar een nieuwe organisatie waar je de cultuur nog niet helemaal duidelijk hebt. En daar kan best een cultuur in zitten van reactiviteit of van hiërarchisch aangestuurd zijn of van geen fouten mogen maken. En op het moment dat je dan dit soort overleggen invoert, is het gedoemd te mislukken.
Nou ja, tenzij je als trekker van zo'n team begint met zelf aan te geven waar jij fout bent gegaan.
Ja.
En wat ontzettend kan helpen dan, is Amy Edmondson in haar boek Goed Fout.
Ja.
Beschrijft eigenlijk drie soorten van fouten. En dat kan aan het begin van zo'n overleg kan dat heel erg helpen. Dus er is iets gebeurd. Zeg, nou, dit ging dus fout. Hè. We wouden een doel bereiken. We hebben bedacht hoe we dat gingen doen. Dat hebben we gedaan en we hebben ons doel niet bereikt.
Nee.
Nou, dan is denk ik de eerste discussie, en dat haalt meteen ook die discussie weg van dat en wie was er nou fout? Hè?
Ja.
Is het als onderwerp neerzetten, wat voor soort fout is dit nou?
Ja.
En Amy Edmondson zeg maar, beschrijft of onderkent drie vormen van fouten. En de eerste fout is foute afwijking.
Foute afwijking.
Fout door afwijking.
Oké.
Met andere woorden, er is een bekend proces en je bent afgeweken van het proces.
Ja.
Nou, dan gaat er iets fout, hè? Want het is een bekend proces. Deze stappen moet je doorlopen. Deze drie of vier stappen moet je doorlopen. Je hebt die drie of vier stappen niet doorlopen. Of je hebt in de plaats van A, B, C, D, heb je A, B, D, E gedaan. Nou,
ja.
Dan krijg je een andere uitkomst. Dat is dus fout. Dan kun je met elkaar bespreken waar in het proces is het dan fout gegaan en waarom is het fout gegaan. Is het fout gegaan omdat in een bepaalde context dat proces niet kon?
Nee.
Oh, ik krijg een duimpje. Dat was dan niet helemaal de bedoeling. Want dus de discussie met elkaar. Hebben we nou dat proces niet gelopen omdat het in deze context niet kon? De situatie was anders. Nou, dan kun je er met elkaar van leren. Als zo'n situatie zich weer voordoet, wat zouden we dan kunnen doen? Wat zou een alternatief proces kunnen zijn?
Ja.
Het kan ook zijn dat iemand het proces niet heeft gevolgd omdat hij niet weet hoe het proces is. Of dat hij niet de inhoudelijke kennis heeft of de vaardigheden heeft om dat proces op de manier te doen zoals we het ontworpen hebben.
Ja.
Dan is er bijvoorbeeld een gebrek aan kennis of vaardigheden.
Ja.
Nou, dat is hartstikke mooi dat dat in zicht is, want dan kun je iemand namelijk trainen om die kennis en die vaardigheden wel op te doen.
Ja, exact.
De tweede soort fout is wat Amy Anderson dan noemt een complexe fout. Een complex failure.
Ja.
En een complex failure, dan moet je eigenlijk een beetje denken aan wicked problems. Dat zijn, dat zijn problemen waarbij een heleboel dingen door elkaar verweven zijn. Hè, bijvoorbeeld een vraagstuk in termen van een van onze sleutelpersonen heeft ontslag genomen. Waar is dit fout gegaan?
Ja.
Nou, dat heeft te maken met omstandigheden in de arbeidsmarkt. Dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld iemand niet tevreden was op zijn plek. Het heeft te maken dat we als leiding op zo'n team misschien niet tijdig onderkend hebben dat iemand niet uitgedaagd werd.
Ja.
Maar het kan ook te maken hebben met persoonlijke, en meestal speelt het ook mee, persoonlijke omstandigheden.
Ja.
Dus het is een complex van factoren wat tot een bepaald resultaat leidt, wat we niet wensen.
Nee.
En het is dan heel lastig om in zo'n omstandigheid te doorgronden wat er nou precies fout gegaan is, dan al helemaal is het niet de zaken doende om te bepalen wie fout is gegaan. Want die wie-vraag gaat vaak altijd maar op één spoor van dat complexe probleem.
Ja.
Wat veel slimmer is in zo'n geval, is met elkaar te bediscussiëren. Hoe krijgen we nou vat op de verschillende stromen en invloeden die in onze cirkel van invloed zitten? En dus we kunnen kijken van, zijn al onze teamleden die we belangrijk vinden, worden die uitgedaagd in hun werk?
Ja.
Hoe zit het met kennis en competenties in ons? Hebben we iedereen genoeg in het snotje? Weten we wat er bij mensen privé speelt eventueel? Hè, zodat we kunnen faciliteren en kunnen helpen en daardoor kunnen binden en boeien. Maar bijvoorbeeld een algemene arbeidsmarkt zul je nooit veranderen.
Nee.
Dus daar gaat het met name om te doorgronden. Wat zijn de zaken waar we wel invloed op hebben? En wat zijn ook de zaken waar we geen invloed op hebben?
Nee.
En ook te stoppen met je daar druk over te maken.
Ja. Hey Mariska, en als we nog eens even op zo'n faaloverleg inzoomen, hè?
Ja.
Denk jij dan dat het ook uitmaakt of er voor het team doelstellingen zijn geformuleerd of dat je individuele doelstellingen hebt?
Nou, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt voor zo'n faalloverleg.
Nee?
Nee, want teams zijn over het algemeen toch ingedeeld, hetzij op een bijvoorbeeld een bepaalde klantgroep. Nou, stel je dat je individuele doelstelling hebt op zo'n, zeg maar, klantgroep waar je gezamenlijk voor staat, dan is
Ja.
elk falen wat een individu heeft, bevat informatie voor de rest van het team. Omdat je soortgelijke klanten bedient.
Ja.
Of als je het hebt over een functioneel team, nou, bijvoorbeeld ik ben veel marketing manager geweest, heb je verschillende product managers onder je, die allemaal andere productgroepen managen. En de ene productgroep is heel anders dan het andere productgroep, maar bijvoorbeeld het interne proces over besluitvorming is precies hetzelfde. Dus dan heeft iedereen wel individuele doelen, maar je kunt daar wel lessen uithalen die voor iedereen interessant zijn.
Ja. Ja, ik denk dat je daar wel een mooie aanvulling geeft.
Ja, kijk,
Dus.
als je teamdoelen hebt, is er ook een gezamenlijk belang om, zeg maar, zo effectief mogelijk te zijn in het gezamenlijke proces.
Exact.
En daar zit leren misschien veel natuurlijker in, maar ik denk juist ook bij teams waar mensen individuele verantwoordelijkheden en individuele doelstellingen hebben, dat het daar ook heel belangrijk is om wel zo'n faalloverleg te introduceren.
Ja, en denk je dat ook als mensen individuele doelstellingen hebben, dat de mate van vakvolwassenheid dan ook nog scheelt?
Of dat bepalend is voor zo'n faalloverleg.
Ja.
Nee, ja, om heel eerlijk te zijn, denk ik eigenlijk niet.
Oké.
Ik denk wel dat de manier van reflecteren wel samenhangt met je vakvolwassenheid.
Ja.
Iemand die niet zo vakvolwassen is, die zeg maar nog een junior is, zal dus andersoortig falen hebben. En daarom is dat onderkennen van het soort falen heel belangrijk. Dus die zal veel meer zitten in die fouten door afwijking,
Ja.
waarmee zichtbaar wordt. Wat moet er nog geleerd worden om, zeg maar, vakvolwassen te zijn? Terwijl voor iemand die vakvolwassen is, ja, daar mag eigenlijk geen foute afwijking meer plaatsvinden.
Nee.
En dus dat zal veel meer in de categorie van complexe fouten zitten. Of, hè, goede fouten, dat is de derde categorie.
Ja. Ja. Ja, daar zit ik even over na te denken, hè? Want je zou kunnen zeggen van het is waar. En maar dan maak je het onderscheid tussen junior en meer senior, hè, in de vakvolwassenheid, in de
Ja.
volwassenheid van het beroep. Maar ik denk wel dat het een bepaalde competentie vooronderstelt bij iemand om te willen leren, om het goed te willen doen, om te willen onderzoeken waar het nou fout is gegaan.
Ja.
Niet zoals Einstein al zei, met het herhalen van de handeling die de fout maakte. Krijg je geen nieuwe inzichten. He, dus je zult andere inzichten moeten opdoen om uiteindelijk tot resultaten te komen. En ik vraag me altijd, op het moment dat we het er zo over hebben, he, dan denk ik altijd, ja, wie zou daar tegen kunnen zijn? Nou, niemand, denk ik dan bij mezelf. En toch zie je dat gedrag niet bij iedereen terugkeren.
Nee, maar ik denk dat heeft. Ja, het hangt ook van je definitie van vakvolwassenheid af, hè? Maar ik zou dat zelf niet zozeer op vakvolwassenheid leggen. Maar misschien veel meer in termen van professionaliteit. En voor mij zijn dat wel twee verschillende dingen.
Ja.
En vakvolwassenheid gaat voor mij heel erg over: snap je wat je rol en je bijdrage is aan de organisatie?
Ja.
Heb je de kennis en de competenties om dat zelfstandig te kunnen doen?
Ja.
Dat is voor mij vakvolwassenheid. En professionaliteit zegt voor mij veel meer over op welke manier je dat dan in de organisatie nuttig maakt.
Ja.
En dat leren, dus dat openstaan voor leren, het kunnen reflecteren op eigen gedrag en op resultaten, hoort voor mij veel meer aan de kant van professionaliteit dan aan de kant van vakvolwassenheid.
Ja, precies. Ja, dat is
Ja.
een mooie, denk ik.
Ja.
Dus je kunt ook professioneel zijn zonder dat je al vakvolwassen bent.
Ja. En daar krijg je vaak hele goede middenvelders van.
Ja, precies.
Want zeg maar, iemand die vakvolwassen is in een bepaalde discipline en een hoge mate van professionaliteit heeft, heeft iets om op terug te vallen, maar heeft ook lerende en leiderschaps- en samenwerkende competenties. En met die combinatie kun je in principe alle disciplines aansturen. En wij zeggen heel vaak van in organisaties, nee, zo moet ik het eigenlijk zeggen. We horen in organisaties heel vaak de roep om managers die ook het vak beheersen. En mijn stelling is, je bent op zoek naar managers die een vak beheersen.
Ja.
Omdat je de ervaring moet hebben van in een vak, zeg maar, vakvolwassen te zijn. Dus ook weten hoeveel inspanning en inzet het vraagt om vakvolwassen te zijn. En dus ook waardering te hebben voor mensen die vanuit een vakvolwassen principe inzichten delen en zaken aankaarten. Maar je hebt ook een hele hoge mate van professionaliteit nodig.
Ja.
Die professionaliteit is niet vakinhoudelijk gebonden.
Nee.
Het zijn eigenschappen die zitten in jou.
Ja.
Ja. Dus ik denk altijd, hè, als je nou hoge mate van professionaliteit hebt en je komt op een team te zitten waar een vak wordt beheerst wat je inhoudelijk niet beheerst. Als je zelf een vakprofessional bent, of vakvolwassen, dat was het woord wat jij gebruikt, vakvolwassen bent in een andere discipline, dus je snapt het principe,
ja,
kun je volgens mij elk inhoudelijk team aansturen.
Ja, dat denk ik ook.
Ik heb een keertje een IT-team aangestuurd. Nou, ik heb echt, ik bedoel, computers hebben voor mij aan- en uittoetsen.
Nee.
Knoppen.
Ik denk dat er vaak ook nog wel voorwaarden, dat er nog wel voordelen bij zitten, omdat je juist, hè, op het moment dat je een team aanstuurt, hè, met een andere kennisdiscipline dan dat jij hebt, ver weg van de inhoud blijft.
Ja.
En dus ook niet verleid wordt om als beste van de klas over de inhoud mee te gaan denken.
Ja, en dus de inhoud bij je professionals laat.
Exact.
Ja. Zal ik nog iets vertellen over die vijfde soort fout van Amy Edmondson?
Ja, doe dat maar even. En dan heb ik ook nog een vraag ten aanzien van een andere randvoorwaardelijkheid die ik nog bedenk. Maar vertel eerst eens even nog wat over Amy Edmondson.
Ja, want zij heeft dus drie soorten fouten benoemd in haar boek. Dus fouten, afwijkingen en complexe fouten. Die heb ik net gehad. Ja. En dat zijn dan wat zij noemde goede fouten. Of intellectuele fouten. En dat zijn eigenlijk is dat het wetenschappelijk proces. Waar het om gaat is dat je een bepaald, je wil iets bereiken en je denkt goed na over op welke manier ga ik dat nou aanpakken.
Ja.
Welke manier ga ik dat nou doen? En als je daar goed over nagedacht hebt, je hebt verschillende alternatieven bedacht en je maakt een keuze van dit is volgens mij de manier waarop we dit het beste kunnen bereiken.
Ja.
Dan ga je dat ook doen. En op het moment dat wat je hebt uitgedacht je niet bij het resultaat brengt, dan heb je een intelligente fout gemaakt. Want nou kun je gaan bekijken waar in mijn denkproces had ik andere keuzes moeten maken.
Ja.
En wat zijn dan de keuzes die ik beter had kunnen maken om te zorgen dat ik mijn doel had gehaald?
Ja.
Dus dit is eigenlijk de vorm van experimenteren. En vaak noemen wij een experiment als we ons werk doen en er komt iets anders uit, zeggen ja, maar het was een experiment.
Ja.
Maar eigenlijk als we praten over intelligente fouten, over goede fouten, dan is een experiment is altijd een goed doordachte aanpak die we doen, die ons dan niet bij het resultaat brengt, zodat we kunnen gaan terugkijken naar wat hadden we nou beter kunnen doen.
Ja.
Met alles wat we nu weten, wat hadden we nou beter kunnen doen?
Ja.
Dat zijn intelligente fouten.
Ja, mooi.
En als je, zeg maar, met deze insteek begint in een faalloverleg.
Ja.
Wat voor soort fout is dit nou? En wat kunnen we nou doen om niet om deze fout te herstellen? Dat is een heel ander soort vraagstuk. Maar wat kunnen we nou doen om te zorgen dat we in een volgende keer dat we in deze situatie komen, andere, betere keuzes maken? En hopelijk dus een beter resultaat.
Ja.
Dan leer je als team.
Ja, mooi.
En toen had jij nog een vraag voor mij.
Ja, want ik zat te denken, kijk, die omgeving waarin je functioneert is heel erg belangrijk om te kunnen falen. En dus te kunnen leren en je te kunnen ontwikkelen. Maar die omgeving die is niet alleen beperkt tot jouw team. En die omgeving is groot.
Ja.
Zeker als het middenvelders betreffen, die hebben verschillende rollen waar wij het vaak over hebben.
Ja.
Als je nou kijkt naar die rol 6, hè, die rol van challenger, waarin je zeg maar richting een bestuur, het bestuur ook bevraagt op. Zijn alle ter zake doende argumenten meegenomen? Hè? Heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht? Niet om het besluit te challengen, niet om te kijken van ja, had je wel dit besluit moeten nemen? Want het besluiten op dat niveau is voorbehouden aan het bestuur en we acteren rolzuiver. Maar wel om het bestuur in staat te stellen om na te denken over. Heb ik nou een zo evenwichtig mogelijk besluit kunnen nemen? Heb ik alle daartoe ter zake doende argumenten, heb ik die meegenomen en ook meegewogen? En daarvoor is een middenveld, heeft daartoe een hele belangrijke rol.
Ja.
Dan heb ik twee vragen. De eerste vraag is, moet dat middenveld vakinhoudelijk senior zijn? En moet het professioneel zijn? Of is alleen professionaliteit voldoende? Of is alleen vakinhoudelijkheid voldoende?
Nee,
Dat is een vraag voor mij.
Ja.
Tweede vraag is. Wat nou als een bestuur zegt van ja, dat vind ik allemaal prachtig, die rol van het middenveld. Maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Wat zegt dat over de lerende cultuur van een organisatie? Nou, je mag met het laatste beginnen.
Nee, ik ga met het eerste beginnen.
Oh, ja, altijd anders, hè?
Ik denk namelijk dat antwoord op die vraag voor mij eigenlijk heel simpel is. Ik denk dat je als middenveld de rol richting het bestuur van challenger, strategie-challenger kunt voeren als je een hoge mate van professionaliteit hebt.
Ja?
Dus een senior professional middenvelder bent.
Ja?
En ik denk dat in heel veel organisaties het heel erg helpt als je vakinhoudelijk goed bent. Dus vakvolwassen bent in een van de disciplines.
Ja.
Het is geen randvoorwaarde.
Nee.
Want consultants doen dit ook. En consultants zijn, nou, met hoge uitzondering,
ja.
Zij hebben die geen thuisdiscipline waar ze echt vakvolwassen in zijn.
Nee.
Of vakvolwassenen zijn dan de eigen medewerkers.
Ja, exact.
Dus hun rol zit met name op die professionaliteit. Zaken bevragen, additionele informatie aandragen, procesinterventies doen. En dat is eigenlijk ook wat bij rol 6 hoort, bij de strategie challenger.
Ja. Bewust ook zijn van de eigen rol binnen het geheel.
Ja.
Hè?
Ja.
En ook de rol en de verantwoordelijkheid dus van de ander.
Ja. En als jij zegt van, joh, weet je, als een bestuur zegt, zo'n strategie challenger, daar heb ik geen behoefte aan. Wat zegt dat over de lerende cultuur van de organisatie? Aan de ene kant heel veel, aan de andere kant helemaal niks. Aan de ene kant heel veel, want ik denk namelijk dat cultuur in de basis vanuit het hoofdbestuur komt, vanuit de directie komt, vanuit het bestuur komt. En als daar geen lerend vermogen zit, is er in principe ook is niet aan die voorwaarden voldaan dat er een kader geschept is wat automatisch lerend is. Hè?
Ja.
Aan de andere kant kun je als middenveld, want middenveld is echt een scharnierfunctie, kun je naar jouw team toe wel een lerende cultuur neerzetten. En je kunt met je peers op het middenveld ook naar de andere teams lerende principes neerzetten, zonder dat de besturingscyclus lerend is. En ook zelfs die rol, hè, die belangrijke rol van strategie challenger, kun je dan invullen, niet door de discussie of de challenge aan te gaan met het bestuur, maar door het bestuur een soort vragenlijst voor te leggen in het kader van Q&A's.
Ja.
Oké. Dit is een voorgenomen strategisch besluit. We hebben met elkaar gebrainstormd. Hè, kijkend hoe zal de markt reageren? Klanten, leveranciers, stakeholders, media. Hoe zullen die allemaal reageren?
Ja.
Die vragen hebben we bij elkaar gezet. Aantal vragen denken dat we de antwoorden op hebben. Leggen we graag aan jullie voor. En een aantal vragen weten we niet hoe die in jullie overweging zijn meegegaan. En we willen uiteraard onze mensen goed van informatie voorzien. Geef ons input.
Ja.
En dat is een hele veilige manier om toch aan te geven, jongens, hebben jullie overal wel aan gedacht?
Ja, precies.
Dus ik ben zeker in organisaties waar een bestuur echt op afstand zit, ja? Of waar een bestuur niet open staat voor die rol van challenger, ben ik altijd heel erg voor de Q&A's.
Heel erg mooi.
En ook daar kun je dus met elkaar wel ook richting het bestuur een lerend principe. Want stel nou dat daaruit komt dat ze op heel veel van die vragen geen antwoorden hebben, dan zullen ze in een volgende keer misschien toch nadenken van, joh, weet je, gaan we ze van tevoren betrekken of krijgen we het achteraf weer over ons heen?
Ja, precies.
En ook dat is een hele basale vorm van leren.
Ja.
Misschien is het niet even goed, want we zitten op een half uur. Maar dit lerende principe is ontzettend belangrijk in organisaties.
Ja,
zeker als we ervan uitgaan dat onze omgeving steeds sneller verandert, zullen we dus ook onze leercycli steeds sneller moeten gaan doorlopen.
Ja.
En op 22 maart hou ik een workshop, een masterclass over lerende teams. Dus wat is nou eigenlijk een lerend team? Wat zijn de lerende principes die je in je team kunt loslaten? En wat kun jij als middenvelder, dus als manager, leidinggevende of stafprofessional, doen om jouw team lerend te krijgen?
Nou, als dit nou niet een hele mooie inkopper is om dit jaar echt jouw doelstellingen te gaan realiseren, dan weet ik het niet meer. Dus ik zou zeggen, geef je allemaal op via deze link of die link, ergens een link. Mariska gaat het hebben in een speciale masterclass over hoe krijg je je team nou lerend en geeft daarbij ook heel duidelijk de voorwaarden aan waaronder je dat zou kunnen realiseren.
Yes.
Ik vond het een mooi gesprek, Mariska.
Ja, ik ook. Want leren is gewoon te belangrijk.
Ja, absoluut. Ik spreek je volgende week weer.
Volgende week weer.
Oké, tot dan.
Doei doei.
Dag.